Je luistert naar aflevering 61 van Ik heb mijn liefde podcast. Mijn naam is Merel en deze week is het onderwerp Bye Bye Wandelend Hoofd. En voordat we de podcast induiken samen wil ik reclame maken voor mijn boek Ik heb mijn lief, hoe ik mijn eigen reddingsboei werd. In het boek lees je mijn verhaal en ik ga ongelooflijk met de billen bloot. Zo lees je bijvoorbeeld over mijn zoektocht naar liefde, mijn lessen die ik leerde van mijn burn-out, hoe ik heb leren leven en nog steeds aan het proberen ben met een chronische en progressieve ziekte. In mijn geval is dat MS. En in het boek raak ik heel veel thema's aan. Het gaat over van jezelf leren houden, een moeizame relatie met mijn ouders, hoe ik ongelooflijk heb gestruggeld met het feit dat mijn ouders op latere leeftijd gingen scheiden. En hoe ik toen ongelooflijk vluchtte in werk, mannen, drank, drugs. Ik heb er echt een potje van gemaakt. Dat is een beetje overdreven, maar ik heb flink erop losgeleefd. En op een gegeven moment dacht ik van, hey, dit kan niet meer. Ik word hier niet gelukkig van. Maar wat dan wel? Ik wist het niet. Ik wist ook niet hoe ik dat aan moest pakken. Nou, die hele reis heb ik opgeschreven. En de reacties die ik tot nu toe heb mogen ontvangen zijn... Nou, fantastisch en hartverwarmend. En als je nou nieuwsgierig bent geworden, ga dan naar boekensbestellen.nl. Daar kan je het boek vinden als je zoekt op Ik heb me lief. En het is ook verkrijgbaar als e-book. Eén klik op de knop en je hebt hem in je inbox. Of ploft hij zo bij je op de deurmat. Sinds een paar weken ben ik bezig met lichaamsgerichte psychotherapie. Ik heb een dame gevonden die mij daarin begeleidt. En de reden dat ik dat ben gaan doen is dat ik voelde dat ik er klaar voor was. Ik had het idee dat er een nieuw level aan de horizon gloorde. En dat ik wel nog een zetje had om daarbij te komen. En ik voelde ook dat ik nu sterk genoeg ben om... een aantal zaken die ik een tijd geleden onbewust en misschien ook wel bewust heb weggeduwd, dat ik die nu wel kan dragen. Dus dat is de reden dat ik daar naartoe ben gegaan en dat ik ben gaan zoeken. En ik wilde ook iets heel anders dan ik daarvoor deed. Ik heb vaker ook met psychologen gesproken, ben vaker in therapie geweest. Ik heb al langer meerdere coaches gehad. Maar dat is vooral altijd met praten geweest. Ook tijdens de revalidatie, altijd praten. Terwijl ik geloof dat mijn lijf ook praat. En dat ik met mijn mond soms voorbij ga aan wat mijn lijf eigenlijk zegt. Kan je me volgen? Dus ik zit dan heel veel in mijn hoofd. Ik ben dingen aan het bedenken hoe ik het wil en hoe ik het zie. En daar speelt mijn ego ook een hele grote rol in. En sommige dingen zijn zo pijnlijk en zo boos en verdrietig. En dat ik daar dan makkelijk omheen lul, om het maar zo te zeggen. Terwijl mijn lijf heel duidelijk allerlei signalen geeft. En ik dacht, ik wil dus niet meer tegenover iemand zitten met een doos tissues tussen ons in en alleen maar praten. Maar ik wil mijn lijf laten spreken. Dus dat is de reden dat ik naar lichaamsgerichte psychotherapie ben gegaan. Ik vind het onwijs oncomfortabel, want ik ken het niet. Daar hou ik niet zo van. Het is heel confronterend en intens. En tegelijkertijd is het waanzinnig. Want het brengt me heel veel. Ik ben pas 2 of 3 keer geweest. Ik voel me rustiger, zelfbewuster, opgeruimder, lichter. En af en toe is het ook best lastig. Want je doet toch af en toe ook weer eventjes zo'n laadje open. En daar zit je dan toch weer even in een potje te roeren. En dat kan dan een tijdje bij je blijven. Bij me blijven, maar... Het levert me zoveel op. En het brengt, wat ik zei, het brengt me dus meer. En als je dan kijkt naar het kostenbatenplaatje... Dus dan denk ik, al die ongemakken die ik voel... die zijn het helemaal waard. En tegelijkertijd... merkte ik dat ik een beetje... mezelf veroordeelde van... Hoezo moet je nu alweer in therapie? Het gaat nu toch goed? En toen dacht ik, ja, maar juist omdat het nu beter en nou ja, gewoon wel goed gaat, geloof ik dat ik dit wil. En ik merkte dat het rond bleef zoomen. Maar ik keurde het dus ook een beetje af. Want ik dacht, ja, ik heb al zoveel hulp gehad en hulp gevraagd. Het moet nu toch wel eens een keertje klaar zijn. Nou, niet dus. Ik merkte namelijk dat ik onder bepaalde omstandigheden op een manier reageer die mij niet altijd dient. En ook de ander niet. Ik merk ook dat onder bepaalde omstandigheden ik altijd geneigd ben om op een bepaalde manier te reageren. Of om specifieke gedachten of overtuigingen te hebben. En bij mij zijn een paar van die hele hardnekkige overtuigingen dat ik er niet toe doe, dat ik te veel ben en dat ik het niet goed doe. En een ander concreet voorbeeld van gedrag wat mij niet dient en een ander ook niet dient, is ik heb bijvoorbeeld een gesprek met Frits. Dan zegt hij iets of hij heeft iets gedaan of hij heeft iets niet gedaan. En dan ga ik er allerlei dingen bij halen die vroeger zijn gebeurd, die nu helemaal niet interessant zijn. Maar dat gevoel, die emoties, die zitten dan nog heel erg in mijn lijf. Dus ik reageer dan best wel overtrokken op een situatie. Of tenminste, ja, waarbij dat niet helemaal past. Terwijl die emotie mag er helemaal zijn en dat, die is er ook helemaal. Alleen die is dus niet op de juiste plek. Nou, dat gebeurt regelmatig. En ze zeggen dat altijd zo mooi, weet je, iedereen heeft een rugzak. En ik maakte wel eens grapjes dat ik een hele container achter me aan heb. Die ik achter me aansleepte. Die is in de loop der jaren wel wat leger geraakt. Maar er zitten nog steeds wel bepaalde dingen in die ik weer opnieuw aan wilde kijken. Of wil kijken. Dus enerzijds voelde ik aan alles van het is tijd, je mag, het is goed voor je en go. En aan de andere kant had ik toch een beetje ook mijn reserves van Jezus, hoe vaak moet ik dit nog gaan doen? Nou, ik heb een prachtig fragment voor je gevonden. En dat komt uit de podcast Lust. Zoals je weet ben ik daar een groot fan van. Gerard Dorrepaal is de gast. Hij is systemisch werker, onder andere. En ze hebben een heel mooi gesprek. Het thema van de podcast zelf is controledwang. En het fragment dat ik je ga laten horen is een beetje halverwege de podcast. Dus er is al een heel gesprek aan vooraf gegaan. En dus ik zou zeggen, ga hem vooral luisteren als je denkt, hey, vind ik interessant. Maar waar ze het over hebben is dat Jacqueline geeft aan van, joh, ik heb daar echt wel last van. Ik wil graag de boel controleren. Dan raken ze in gesprek over ook de relatie die ze had met haar vader. Die was heel slecht. Er is ongelooflijk veel verwoest. Ze heeft veel dingen gemist in haar jeugd. En dat heeft een hele grote impact op haar hele mens zijn. Dus hoe ze zich tot zichzelf verhoudt. Dat ze moeilijke rust kan vinden. Dat ze, ik heb daar al eerder een podcast ook over gemaakt. Ook heel erg dat gevoel heeft van, kijk, die zie mij drang. Maar nu gaat het dus specifiek heel erg om het gemis wat ze heeft ervaren in haar jeugd. En de impact daarvan op haar hele verdere leven. Duurt een paar minuten, komt-ie.
Nou, ik vind het wel heel bijzonder dat ik dat een aantal maanden echt heb ervaren. Liefde uit vol vertrouwen, uit aandacht, in rust. Dat heel fijn voelt, maar heel confronterend. Want het laat mij heel veel zien over wat ik de 49 jaar daarvoor heb meegemaakt.
Ja, dat is heel verdrietig.
Ja.
Het is gewoon heel pijnlijk ook.
Ja.
Ja.
Ja, en tegelijkertijd heb ik zoiets, ik wist niet beter.
Ja, en dan ontvouwt het zich dan nu. En dat komt wel omdat je aan je reis bent begonnen een tijd geleden. Je bent gaan uitzoeken, je bent naar binnen gegaan.
Dat verlangen was er dus.
Ja, het was ook voor jou ergens een zeker weten van er was geen andere weg meer dan die weg. Dan naar binnen te gaan. Te kijken wat daar is. Door de relatie met je vader te herijken. Als coach, therapeut, ik heb geen oordeel. Dus jouw vader, die is wel onderdeel geweest van het gemis. Maar ik weet zeker dat hij het beste heeft gedaan wat in zijn vermogen lag.
Ja, want ik ben op mijn 25ste heb ik hem meegenomen. Hij was toen 65 naar Londen een weekend. Mm-hmm. En toen dronk ik nog, en hoe? En hij ook, fors trouwens. En toen dacht ik, ik ga s'avonds net zo lang door totdat ik je op je knieën heb. En toen hebben we een heel weekend heel hard gesopen. Toen zaten we in een pub en toen heb ik hem daadwerkelijk, nou, niet op zijn knieën, maar wel figuurlijk op zijn knieën huilend voor me gehad. En dat is zo helend geweest voor onze relatie.
Ja.
Uiteindelijk was het niet zo dat daarna mijn relationele leven ook was gered. Maar de band tussen hem en mij heeft heel veel heling gekregen. Snap je? Omdat ik, en dan denken mensen misschien, ja, maar wat is nou de joy aan hem huilend voor je zien? Omdat ik zag dat er een mens zat achter zijn terreur. Snap je? Er zat een reden achter zijn terreur.
Zeker. Maar wat je mogelijk haalde even uit de drank, dat haalde het angstfilter weg.
Ja.
Dus je werd moedig misschien. Ik moedig niemand aan om te gaan drinken, maar dat voel ik er zo bij.
Nee, en je hebt ik ook niet.
Je hebt voor het eerst in je leven toen, je hebt nog nooit zo hard met je vuist op tafel geslagen.
Ja, absoluut.
En tegen hem gezegd, en nu ik.
Ja.
Nu ik, dit heb ik van je gemist. Ja. Dat heb je tegen me gezegd.
Ja.
Daar heb ik nu zo'n last van. Je bent mijn vader, ik ben jouw dochter. Zie mij. Voor één keer zie mij.
Ja.
En dat is zo intens geweest. Je moest langs zoveel waarschuwingsborden. Maar er was geen weg terug. Dat was het enige. En hij heeft het gezien. Hij heeft het gezien. En ik zie dat het je nu raakt.
Maar wanneer is therapie genoeg geweest in je leven? Weet je, als ik terugkijk, denk ik, ik heb zoveel gedaan. EMDR, familieopstellingen, allerlei psychologen en dingen. En eigenlijk kan ik nu pas een paar maanden zeggen, ik weet nu hoe het echt moet voelen. Waarom is dat voor die tijd? Met alles wat je... Zoveel mensen die luisteren nu, die denken, Jezus, ik heb al 10 jaar therapie, ik ben van alles aan het onderzoeken, ben met mijn partner bezig van alles. Ik kom er maar niet van af. Wanneer gaat die wortel eruit?
Onze imprint, die de eerste 7 jaar van ons leven wordt geproduceerd, wordt gebakken in ons leven, waardoor al onze emoties gaan. Weet je, die zal er altijd zijn.
Dat is de belangrijkste tijd in je leven?
Ja. Nou, dan worden er diepliggende overtuigingen geboren.
Mm-hmm.
Doe ik ertoe? Ben ik goed genoeg? En dat is ook de periode van de hechting.
Ja.
De eerste maanden zijn erin nog belangrijker. Daar kunnen we in zelfonderzoek een heleboel weer opnieuw in, laten we zeggen, aanleggen. We kunnen patronen herkennen en dan erkennen en daar andere keuzes in maken. Maar die imprint die blijft. Dus onder hoge druk, onder maximale druk, zullen we altijd in dat overlevingsmechanisme schieten.
Daarvan, van die eerste 7 jaar.
Ja.
Hoeveel zelfonderzoek je ook hebt gedaan.
Ja. Nou, kijk, er zijn monniken in Tibet die zijn daar een soort vrij van.
Ja, maar die zitten op een berg.
Exact. En we zijn er ook vrij van als we er niet meer zijn.
De oplossing namens dokter Dorpal.
Nee, maar dan is ons ego weg.
Ja, oké. Okay.
Dan bestaat ons ego niet meer.
Ja, maar daarmee zeg je feitelijk, en corrigeer me als ik het mis heb, dat het dus onder hoge druk in je leven weer, dan komt dat weer terug.
Ja, dan schiet je toch in dat overlevingsmechanisme.
Ja.
Omdat je ergens, je ego zegt dan diep verbindend, ja, nu zul je toch nog verlaten worden. Zelfonderzoek of in onderbegeleiding, therapie, helpt je om je er bewust van te worden. Dus je wordt je er steeds eerder van bewust en je biedt er steeds langer weerstand aan. Maar ik kan het niet fixen. Niemand kan het fixen. Onder hoge druk dient het zich weer aan. Alleen je hebt het veel eerder in de gaten en je geeft er veel sneller antwoord op. Door te realiseren, oh ja, nu zit ik hier weer. Oké, nu ben ik weer even in het construct van een kritische vader waarin ik weer wil bestaan of gezien worden. Nou, ik neem weer even de rouw van toen. Ja, ik ben het vergeten kind of het miskende kind. En dat draag ik nu weer zelf. Zonder het uit te besteden aan een partner die jou 1000 keer per dag moet appen. Om het, om het gevoel van ik ben niet goed genoeg, genoeg te dempen.
Ja. Even het thema van deze podcast, seksualiteit. Er zijn heel veel vrouwen die daar... En dit vind ik dus zo'n ontzettend mooi voorbeeld om meerdere redenen. Ten eerste hoe hij praat met haar. Dat als ze vertelt over wat ze heeft gemist,
dat er ook ruimte is voor... dat gewoon even benoemen, dat hij zegt van... ja, dat is echt verdrietig, hè? Dat is echt pijnlijk. Weet je, dat gewoon ook na zoveel jaar gewoon nog gezegd mag worden. Vind ik heel goed en ook leerzaam. En verder ook hoe hij haar daar gewoon, ja, wat hij teruggeeft. En ook vertelt van, het gaat niet meer weg. Hè? Iets wat je dus de eerste 7 jaar van je leven aanneemt als overtuiging. Dat zal onder hoge druk, zal die er weer uit knallen, zeg maar. En toen ik dat hoorde, ik weet ook nog wat ik aan het doen was. Ik was volgens mij aan het strijken. Nee, ik was aan het schilderen, sorry. En toen stopte ik ook echt even van wauw, ik heb hem ook even teruggespoeld en weer opnieuw geluisterd. Van wat hij zegt, van het gaat niet weg. Het enige wat er gebeurt in therapie of bij coaching of nou ja, hè, als je dingen heelt, is dat je je er bewuster van bent. En dat je dus sneller bij jezelf ook weer kan zeggen van voelen, hey, ik doe dit nu weer en dat dan ook opmerken. En dat vervolgens hè, daar ook iets mee doen. Toen dacht ik, maar dit is het. En dat geeft eigenlijk ook al zoveel rust. Dus er is niet een of andere ideale staat. Hè, mensen zeggen dat wel eens van de beste versie van jezelf. Maar dat ben je altijd nu al op het moment. Want je leeft nu. Maar dan denk ik, het is niet zo dat we straks ineens allemaal, als je therapie hebt gehad, helemaal af bent en een grote roze strik erom en klaar. En nou, dan hoef je niks meer de rest van je leven. Nee dus, het is inderdaad een leven lang blijven leren en genieten en oké zijn met alles wat er is, maar ook niet is. En dus ook die donkere kanten en ook dat wat er dus af en toe opborrelt. Maar hoe fijn als je het dus kan opmerken bij jezelf. Ik ga nu even in de ik-vorm praten. Ik vind dat dus heel fijn. Dat wat er, als er nu dingen gebeuren, dat ik vrij snel in staat ben om te denken, hey, en ook te voelen van, ik voel me niet goed, of ik voel dat ik toch even een beetje anders doe, of ik merk, nou ja, er gebeurt iets. En dat ik dan heel snel kan afzakken en of in mezelf kan zakken. En nou, dat dus kan bevoelen en analyseren en ook weer met liefde ernaar kijken van ja, dat is logisch dat ik nu zo doe, want dat komt daar en daardoor. Of hey, ik doe nu zo, wat heb ik eigenlijk echt nodig? Of wat moet ik dan zeggen? Of wat kan ik dan nu doen? Dus het helpt me ontzettend. En het voelt dus ook echt als een hele grote voorjaarsschoonmaak die ik, dat had ook in de winter gekund, maar ik vond nu de metafoor wel leuk. Wat ik nu aan het doen ben in therapie en ook, nou ja, gewoon hè, mijn leven bestaat niet alleen uit therapie. Gewoon wat ik nu leef is ja, oude stukken aankijken. En sommige dingen zijn echt oud en sommige dingen zijn nou, wat meer recent. En dan samen met mijn therapeuten daarnaar kijken. En ik kijk vooral zelf en zij kijkt naar mij. En ik voel me daarin zo gedragen en ik weet dat ik mezelf kan dragen. En als ik dat even niet kan, kan ik op haar terugvallen en ik neem natuurlijk Frits mee in dit proces en ik heb het er met vriendinnen over. En het is echt een heel mooi. En ik ben me er ook wel van bewust dat wat ik nu allemaal zo heel erg blij en enthousiast aan het roeptoeteren ben, dat het natuurlijk echt niet alleen maar hosanna is. Het is, ik vind het heel hard werken. Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het confronterend. Het is, ik moet af en toe ook gewoon rouwen met terugwerkende kracht. Soms zit ik dagen in een bepaalde bui. En dat is dan omdat er dan weer iets omhoog plopt waar ik dan even mee moet zitten. Of mee kan zitten. En dan kies ik ervoor om dat te doen. Dus het is echt geen walk in the park. Maar tegelijkertijd is het voor mij een no-brainer. Sorry voor al die Engelse termen. Ik zal ermee ophouden. Het is voor mij een... ik wil dit. Ik wil op een bepaalde manier leven. Ik wil blijven ontwikkelen. Ik wil blijven groeien. Ik wil blijven leren. En ik wil vooral een zo fijn mogelijk mens zijn voor mezelf. En dat betekent onder andere dat ik dus dingen moet aankijken en ook moet voelen om daar te komen. En dat moet van mezelf, omdat ik daarvoor kies. Dus dat is oké. Want het alternatief, dus het niet doen of niks doen en maar denken van het zal wel en ik veeg het onder het vloerkleed en het zal mijn tijd wel duren. Daarvan weet ik dat het altijd bij me blijft en alleen maar erger wordt. En ik zet mezelf vast. Dus ik blijf dan ook op een bepaalde manier in een soort van kramp leven. Nou, dat kun je voelen in je lijf, dat kun je voelen in je hoofd. We worden überhaupt dan, of ik word dan een verkrampt mens. En dat wil ik niet. Ik wil vrij zijn en ik wil me vrij voelen en zo licht en blij mogelijk leven. Nou, dat betekent dus dat ik sommige dingen even moet opruimen en aankijken. En me ervan bewust zijn dat ik dat zo heb. En dus uit mijn hoofd en in mijn lijf zakken. Om dat allemaal te voelen. En dat is het echt. En ik vond hier een prachtig stuk over van Els van Stijn. Ze heeft daar een blog over geschreven. Die ga ik met je delen. Ik zet de URL weer in de side notes. Zodat je hem zelf kan nalezen als je daar behoefte aan hebt. En het stuk heet: dit is waarom je primaire emoties afdekt met secundaire emoties. En zo leer je het af. Stel, je vader belt je nooit om te vragen hoe het met je gaat. Dat is een observatie. Jouw interpretatie is dat je vader je niet belangrijk vindt. Het effect, en daarmee de emotie, is dat je mogelijk boos op hem wordt en hem vervolgens gaat mijden. Maar onder deze boosheid zit eigenlijk verdriet, eenzaamheid en twijfel of je wel goed genoeg bent. Je kunt ook interpreteren dat je vader sociaal onhandig is, omdat hij nooit belt. Dan wordt de emotie minder heftig voor jou. Natuurlijk ben je af en toe teleurgesteld, maar je realiseert je dan dat het geen onwil is, maar onmacht. Wat zijn reinigende emoties precies? Primaire emoties die zijn verbonden aan een gebeurtenis of een wond. Bijvoorbeeld je lief verrast je met iets moois, dan ben je vermoedelijk blij en ontroerd. In het verleden ben je gepest. Dan zijn de primaire emoties dat je er niet bij hoorde. Dat je je afgewezen voelde of machteloos was. Die emoties die kun je pas soms jaren, zo niet decennia later voelen. Omdat een overlevingsmechanisme ervoor zorgt dat je er nog geen toegang toe krijgt. Als je ze op enig moment wel kunt voelen, blijven dat de primaire emoties. Primaire emoties zijn kort en heftig. Ze zijn vaak maar 10 seconden tot 2 minuten. Daarnaast maken ze je schoon van binnen. De primaire emoties helen je. Dus je drukt de emoties niet weg, maar doorvoelt ze echt, waardoor ze oplossen. Ik zeg overigens niet dat dit leuk is, wel dat het nuttig is. In de meest recente versie van jezelf kun je die 2 minuten wel uithouden. En welke emoties werken belastend voor je? Als je je primaire emoties om wat voor reden dan ook niet wil voelen, dan kunnen er 2 dingen gebeuren, of afwisselend allebei. Je wordt een wandelend hoofd, dus je sluit je hoofd af van je lichaam, waardoor je alles op je ratio doet. Hierdoor voel je je emoties minder. Je draait als het ware de volumeknop van het vermogen om te kunnen voelen naar beneden bij. Emoties komen dan minder hard binnen. Helaas komen positieve emoties dan ook minder aan. Vaak heb je dan adrenaline, endorfine, alcohol of suiker nodig om je levendig te voelen, want je hebt jezelf afgevlakt. Als je je primaire emoties niet wil voelen, kunnen ze ook worden omgezet in secundaire emoties. Secundaire emoties die dekken de primaire emoties af, omdat die te groot en pijnlijk zijn. Dus het is makkelijker om boos te zijn dan te voelen dat je afgewezen en gekwetst bent. Andere veel voorkomende secundaire emoties zijn verontwaardigd zijn, slachtoffergedrag, permanent onzeker zijn, depressieve gevoelens, etc. Deze emoties die zijn langdurig. Secundaire emoties kunnen uren, avonden, weken, maanden en jaren aanhouden. De reden hiervan is dat ze niet schoonmaken omdat je nog niet bij de helende laag kunt komen. Soms wordt iemand gecomplimenteerd dat hij zo goed bij zijn emoties kan komen. Dan wordt er gezegd, wauw, ik wilde dat ik zo boos en verdrietig kon worden. Het lijkt dus of dit drama-achtige gedrag weergeeft dat iemand goed bij zijn gevoelens komt. Maar dat is niet zo. Bij anderen herken je het verschil tussen de emoties over het algemeen goed. Bij jezelf is dat vaak moeilijker. Je loopt leeg op iemand die in de secundaire emoties zit. Als iemand primaire emoties heeft, kunnen we wel geraakt zijn, maar we zijn na afloop niet leeggezogen. Wat zijn de effecten van emoties die schoonmaken op zowel fysiek, emotioneel als spiritueel niveau. De primaire emoties die maken dus schoon. In plaats van de emoties heel hard weg te duwen, te ontkennen of ze te rationaliseren, doorleef je je primaire emoties. Daarmee breek je ze beetje bij beetje af, waardoor je uiteindelijk schoon wordt. Wellicht zit er nog een litteken, maar een litteken is niet gevaarlijk. Wel een litteken dat niet is schoongespoeld. Pas als je jezelf hebt schoongemaakt en geheeld, kan er weer iets nieuws ontstaan. Anders herhalen patronen zich. Søren Kierkegaard, een Deense filosoof uit de 19e eeuw, die zei: loslaten zorgt voor tijdelijk verlies van houvast. En niet loslaten zorgt voor het permanent verliezen van houvast. Bij loslaten hoort onherroepelijk het aangaan van je primaire emoties. Hoe creëer je meer reinigende emoties in je leven? Door bij jezelf te checken of je niet blijft hangen in secundaire emoties of dat je een wandelend hoofd bent geworden. Je kunt je lijf scannen op zware, donkere of verkrampte plekken. Je gaat lokaliseren waar die emoties zitten en stuurt daar je ademhaling naartoe. Dus in plaats van weg te lopen van die emoties, zoek je ze juist op. Die kleine 2 minuten hou je wel uit. Ik zeg overigens niet dat het leuk is, wel nuttig. En ik zeg ook bewust lokaliseren en niet analyseren, want dan ga je weer naar je hoofd. Iemand in het leger die spannende operaties moest uitvoeren, die zei ooit: angst moet je hebben, niet belemmeren. Dat is dus een goede emotie. En daar naartoe ademen en het angstniveau naar een draaglijk niveau brengen, is veel gezonder dan het te ontkennen. Wat willen belastende emoties je vertellen? Als je veel last hebt van secundaire emoties, dan heb je vermoedelijk nog wat aan te kijken in je familiesysteem. De onlosmakelijke band van je familieleden. In mijn boek, dat boek van Els dus, in mijn boek Fontein, De Fontein vind je plek, beschrijf ik het effect als je niet op jouw plek in de familie staat. Als je je moeder afwijst of verantwoordelijkheid overneemt die niet van jou is, dan kun je jezelf minder verbinden en worden relaties ingewikkeld. Als je je vader afwijst, dan krijg je bewijsdrang en hiermee wijs je ook jezelf af. Daardoor ontstaat een soort kortsluiting in je lichaam. Aan de ene kant zit daar de diepe liefde voor je ouders en aan de andere kant de pijn, de valse hoop, de teleurstelling, schaamte, etc. Dat is dusdanig verwarrend dat het vaak makkelijker is om niet te voelen. Hiermee ga je je lichaam slecht bewonen. Je bewoont je lichaam als het veilig is om je primaire emoties aan te gaan en daarvoor moet je je lichaam in. Dat is iets anders dan je lichaam goed verzorgen, gezond leven en veel sporten. Bij belastende emoties houden mensen vaak hun ogen dicht. Hiermee gaan ze naar een traumatische gebeurtenis in het verleden of een rampscenario in de toekomst. Ze verliezen het contact met het hier en nu. Als je je ogen open houdt, zijn situaties hanteerbaar in het hier en nu. En is alles minder eng dan met de ogen dicht. Hoe kijk jij tegen emoties aan? In de trailer van de film Youth zit een prachtige uitspraak van acteur Harvey Keitel. Emotions are all we've got. Terwijl in veel spirituele tradities mensen juist van hun emotionele rollercoaster af proberen te komen. Hier zie je dat er verschillende interpretaties zijn over emoties. Het zegt dus veel over het referentiekader van waaruit iemand denkt en handelt. Ik, dus Els, ben van de twee kanten van de medaille. Ik geloof niet in alleen maar mooie en positieve gevoelens. We leven in een wereld van dualiteiten. Hoe harder je roept dat de nare gevoelens weg moeten en alleen maar positieve gevoelens mogen zijn, hoe harder de negatieve emoties terugkaatsen. Als mens mag je leren omgaan met emoties van beide kanten. Je moet tussen haakjes ook ongenoegen, schuld, schaamte, etc. uit kunnen houden. Blijf eerlijk naar jezelf. De kunst is te leren om jezelf ongemakkelijk te voelen en toch in verbinding met jezelf en de ander te blijven staan. Echter, veel mensen kunnen dat niet verdragen en gaan dan letterlijk of figuurlijk om zich heen slaan. Daarmee veroorzaken ze juist pijn die ontstaat doordat ze hun eigen pijn niet willen erkennen. Ik hoop dat zowel volwassenen als jonge kinderen leren om te gaan met hun emotionele rollercoaster. Die is in iedereen in bepaalde mate aanwezig. Zichtbaar of niet voor de buitenwereld. Hij is er. Ik geloof in ja zeggen tegen wat er is en dat aangaan. zodat je vrij wordt en geen marionet van jezelf bent. Ik vind het echt een prachtig stuk en ook ontzettend herkenbaar, alles wat ze zegt. En ik vind het ook tof dat ik het dus met jou kon delen, omdat het heel mooi ook teruggrijpt naar wat ik hiervoor in de podcast besproken heb. Dus ze zet eigenlijk uiteen van wat er gebeurt als je niet de dingen aankijkt. Dus als je dingen onder het tapijt veegt. Hè, oude emoties, oude pijn rotte stukken in je. Dan krijg je dus die splitsing van je hoofd en je lijf. En ik heb dat één keer heel heftig meegemaakt. Dat was na de scheiding van mijn ouders en mijn eigen relatie die toen verbrak. Ik heb toen een periode heel lang in de overleefstand geleefd. En mensen zeiden op een gegeven moment tegen me, wat kun je het toch allemaal mooi vertellen? Wat kun je toch allemaal goed zeggen? Terwijl, en toen wist ik dat er iets mis was. Toen dacht ik, ja, dat zal wel. Maar ik voel helemaal niks meer. Ik voel, en toen ben ik ook naar een haptonoom gegaan. En nou, toen heeft het uiteindelijk nog even geduurd voordat ik echt omtetterde. Dus dat ik die burn-out had en niks meer kon. En gelukkig heb ik vanaf dat moment, dus toen ik met mezelf aan de slag ging en me persoonlijk ging ontwikkelen en leerde over zelfliefde en wie ik was en wie ik wilde zijn, over mijn donkere kanten en over mijn leuke kanten. Maar vanaf dat moment kreeg ik de tools om te voelen. En dus ook om schoon schip te maken. En om ook weer onder begeleiding aan de slag te gaan met wat ik allemaal had weggeduwd en wat daar dus allemaal zat te gisten en te borrelen. En waardoor ik uiteindelijk ook burn-out was geraakt. En terugkijkend kan ik dan nu heel mooi zeggen dat op dat moment dat hele helingsproces van mij is begonnen. En dat duurt dus tot de dag van vandaag. Ik heb de afgelopen jaren rondom het ziek zijn is er weer heel veel gebeurd. En heb ik weer heel veel oude overtuigingen weer moeten aankijken. Mezelf opnieuw willen neerzetten en ontdekken. En daarbij kwam ik ook weer heel veel oud zeer tegen. En ook wat jonger zeer. Maar gewoon pijn die ik op dat moment, toen het plaatsvond of toen het gebeurde, heb ingeslikt of weggeduwd. En ook om daar weer wat concrete voorbeelden van te geven. Ik heb zoveel gesprekken in het ziekenhuis gevoerd met doktoren of met psychologen of met de revalidatieartsen. Helemaal aan het begin, toen ik een paar hele heftige shoops had. Waarbij ik dus halfzijdig verlamd was, slechtziend, kon mezelf niet meer aankleden. Eten ging niet meer heel goed, dus ik was er toen heel slecht aan toe. En die mensen die kwamen mij natuurlijk helpen. Dus dan kwamen ze aan mijn bed zitten, ik lag toen in het ziekenhuis. En op het moment dat ik dan wat begon te vertellen, dan moest ik eigenlijk heel hard huilen. En dan zeiden ze, huil maar, huil maar. En ik zei, nee, ik wil vertellen wat er is. Dus dat verdriet wat ik toen voelde, heb ik meerdere malen gewoon hup ingeslikt. Omdat ik wilde praten. En dat heb ik vaker. Als er echt dingen heftig zijn, dan schiet ik toch meer in mijn hoofd om te analyseren en om er woorden aan te geven, dan dat ik afdaal in mijn lijf en even naar het gevoel kijk. En wat Els ook zegt, dat je het opmerkt, dus lokaliseert. Je hoeft het niet te analyseren. En dat vind ik zo'n waardevol inzicht. En ik doe het nog steeds wel, hoor, af en toe. Het is, denk ik, ook mens-eigen. Ik wil vaak ook weten, waar komt het nou vandaan? Of hoe zou het nou komen? Maar ik weet dat nu ook heel vaak komt er dan dus een nieuwe gedachte achteraan. Of die is vrij nieuw. En dat ik dan denk, het maakt niet uit. Hij is er. En ik ga daar even mee zitten. En dat ik dan daarvoor weer nu in lichaamsgerichte of naar lichaamsgerichte psychotherapie moet of ga. Dat is dan dus een onwijs groot cadeau wat ik mezelf geef. Zo voelt het echt. Ik heb een tijdje geleden de keuze gemaakt dat ik niet meer een wandelend hoofd wil zijn. En dus ga ik alles eraan doen, en doe ik er ook al alles aan, om dat te voorkomen. En daar hoort dit bij. Dit was hem voor deze week. Leuk vond ik hem om te maken. Ik hoop dat jij hem ook leuk vond om te luisteren. Ik wens je een fijne dag of avond. En ik spreek je heel graag volgende week. Vond je deze podcast nou leuk? Dan help je mij onwijs door hem te liken. En beter nog, abonneer je op deze podcast in je favoriete podcastkanaal. Als je dat doet, wordt die beter gevonden en kan ik steeds meer mensen bereiken. Lijkt me zo tof. Dankjewel.